Welkom bij Radio Maria.
Het archief. Een reis door de geschiedenis van de kerk in onze streken. Een programma van Radio Maria, u gebracht door Kevin.
Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria, bij Het Archief. Ook in deze aflevering zullen we samen een beetje een reis ondernemen door de tijd naar een ver of minder ver verleden om een blik te werpen op datgene wat er gebeurde in de kerk in onze streken. In het jaar dat wij vandaag samen zullen verkennen, wordt het Koninkrijk van Tongjing opgericht, nadat de Chinese generaal Xoxinga gedurende 9 maanden lang Fort Zeelandia bekampte, een fort van de Verenigde Oost-Indische Compagnie. Een fort dat gebouwd werd op het zandige kleine eiland Taoyuan in Taiwan. Tijdens een kort experiment in Parijs ontstaat er een eerste vorm van openbaar vervoer in de vorm van omnibussen, getrokken door paarden. Koning Charles II van Engeland verkoopt Duinkerke aan Frankrijk en het toneelstuk L'École des Femmes van Molière gaat in première in Parijs. In Duitsland wordt de Academie der Beeldende Kunsten Nuremberg opgericht en de dodo sterft uit. Het is het jaar van de geboorte van de Duitse architect Matthäus Daniel Pöppelmann, die Dresden helpt heropbouwen na de grote brand van 1685, en het jaar waarin de katholieke theoloog, wiskundige, uitvinder, schrijver en wetenschapper Blaise Pascal overlijdt. We schrijven het jaar 1662. We wensen onze blik vandaag te richten naar het bisdom Brugge, en ons archiefjaar is eigenlijk een scharnierjaar tussen twee episcopaten. Een episcopaat, dat is de naam die we geven aan de regeerperiode, zeg maar, van een bisschop. En we leren twee nieuwe bisschoppen kennen. De eerste is Monseigneur Karel van den Bosch, die bisschop was over het bisdom Brugge van 1651 tot 1660. En Karel, ook wel Carolus geheten, werd geboren te Brussel op 22 maart 1597. 2 maanden later, op 22 mei 1597, zou hij het heilig sacrament van het doopsel ontvangen en opgenomen worden in de kerk. Hij werd geboren in een zeer invloedrijke familie. En daar kijken we even naar. Zijn vader bijvoorbeeld, Pieter van den Bosch, werd voorzitter van de Raad van Namen en later kanselier van Gelre te Roermond. Hij zou echter reeds in 1614 overlijden, toen Karel amper 17 jaar oud was. Zijn moeder was Maria Maas en zij was de dochter van Jacques Maas, die op zijn beurt lid was van de zogeheten Geheime Raad, en dat was zeker geen minnefunctie. De Geheime Raad was een adviescollege dat werd opgericht door keizer Karel V, die op die manier het bestuur van de toenmalige Habsburgse Nederlanden wou centraliseren. En om dat op een efficiënte manier te doen, heb je nood aan gecentraliseerde bestuurlijke instellingen. Om dat doel te bereiken, werd op 1 oktober 1531 de zogeheten collaterale raden opgericht. Daaronder werden onder meer de Raad van State bijgerekend, een adviesraad van de vorst, de Raad van Financiën, verantwoordelijk voor het beheren van de domeinen van de keizer en het uitvoeren van het financiële beleid, en dus ook de Geheime Raad, waar de grootvader van de toekomstige bisschop van Brugge toe behoorde. De geheime raad was eigenlijk de belangrijkste en belast met het juridische luik, het wetgevende en administratieve toezicht in de Nederlanden. De geheime raad vergaderde op dagelijkse basis met de keizer en hadden dus ook zijn oor. Zij zorgden als het ware voor de uitvoering van de centrale politiek. Centrale wetteksten werden er besproken en verordeningen en de controle op de naleving van de wet. Ook het verlenen van privileges of gratieverzoeken passeerden de geheime raad en ze hielden toezicht op de werkzaamheden van de provinciale en lokale instellingen. Verder deden ze ook voorstellen voor de benoemingen van functionarissen. In 1556 werd zijn grootvader ook nog eens benoemd tot raadsheer bij de Soevereine Raad van Brabant, het hoogste rechtscollege in het hertogdom Brabant. En als we vandaag het grondgebied een beetje voor ons zouden willen zien van dat hertogdom, dan bestaat het voornamelijk uit de provincie Vlaams-Brabant, Waals-Brabant en Antwerpen, het Brussels hoofdstedelijk gewest en het grootste deel van de Nederlandse provincie Noord-Brabant. Ook werd hij benoemd tot raadsheer bij die soevereine raad van Brabant, die ook verantwoordelijk was voor de landen van Overmaas. De broers van zijn moeder, die bekleden stuk voor stuk invloedrijke functies. Engelbert bijvoorbeeld was voorzitter van de geheime raad, dus vader en zoon zetelden in dat belangrijke adviesorgaan. Maar ook Karel, zijn doopeter, was toen bisschop van Ieper van 1607 tot 1610 en later ook nog eens van Gent van 1610 tot 1612. We kunnen dus ergens wel zeggen dat de invloed van de familie de weg baande voor de jonge Karel om op zijn minst een goede opleiding te kunnen genieten. Hij volgde zijn vader van Namen naar Roermond, waar hij de humaniora bij de Jezuïten voltooide. Daar onderscheidde hij langzamerhand zijn priesterroeping en dan was het ook de logische stap om vervolgens aan de beroemde Artis-faculteit van Leuven te gaan studeren. En nog eens 5 jaar theologie en kerkelijk recht aan het Collegium Germanicum te Rome. Later zou hij nog naar Leuven terugkeren en er zijn doctoraatstitel behalen in burgerlijk en kanonisch recht. Dat was op 20 maart 1631. Het was de toenmalige aartsbisschop van Mechelen, Monseigneur Bonen, die we zeker al in een andere aflevering van het archief beter mochten leren kennen, die hem de priesterwijding toediende op 1 april 1623. Hij was toen 26 jaar. Hij werd onmiddellijk kanunnik van Saint-Waudru te Bergen, in 1628 kanunnik van het gerenommeerde Sint-Baafskapitel te Gent, en in 1630 werd hij benoemd tot deken van Sint-Donatiuskapitel te Brugge. Hij was ook vicaris-generaal van achterin volgens monseigneur Quinkere en monseigneur Hodion. Op 5 januari 1650 werd hij door aartshertog Leopold Willem tot bisschop van Brugge benoemd. Het zou echter duren tot 17 april 1651 eer paus Innocentius de tiende deze beslissing bekrachtigde. In die tijd verliepen bisschopsbenoemingen vaak via de regerende vorsten, wat anders is dan vandaag. Het was monseigneur Antoon Triest, die we ook al mochten ontmoeten in het archief, toenmalige bisschop van Gent, die eerwaarde heer kanunnik van den Bosch tot bisschop wijde in de Sint-Donatius-kathedraal. Op 15 mei 1658 werd hij door Philips de Vierde aangeduid om monseigneur Triest op te volgen en werd hij dus nog bisschop van Gent. Het is ook in die stad dat hij op 5 april 1665 zou komen te overlijden op bijna 68-jarige leeftijd. 1662 is eveneens het jaar waarin de Italiaanse geboren Franse componist Jean-Baptiste Lully in het huwelijk treedt met Madeleine Lambert, de dochter van de vermaarde Michel Lambert, meester in de zangkunst, speler van de theorbo, een snaarinstrument dat familie is van de luit. En hij was ook componist. We gaan luisteren naar een stuk van Jean-Baptiste Lully, die ook heel wat sacrale muziek heeft geschreven. We horen O Sapientia, een titel die we toedichten vanuit het Oude Testament aan onze Heer Jezus Christus, de Messias. We horen O wijsheid, voortgekomen uit de mond van de Allerhoogste, gij strekt van eind tot eind en beschikt alles sterk en genoegelijk, kom, wijs ons de weg van de voorzichtigheid. Welkom terug, beste luisteraars van Radio Maria, bij het programma Het Archief, waar wij samen het jaar 1662 verkennen en waar we ondertussen al wat meer konden horen over het leven van Monseigneur van den Bos. U zal straks ook merken dat we over de opvolger van Monseigneur van den Bos eigenlijk niet heel veel informatie hebben kunnen vinden wat betreft de beleidsbeslissingen of de invloed die de bisschop heeft uitgevoerd tijdens het episcopaat. Ja, het is ook zo dat sommige van die bisschoppen eigenlijk niet heel veel werk deden. Zeker niet allemaal, maar in het geval van de opvolger van Monseigneur van den Bos blijkt er dus eigenlijk weinig bewijs te zijn van heel veel activiteiten die de bisschop zou gedaan hebben. Wel, laten we even kijken naar het beleid van Monseigneur van den Bos om een beeld te krijgen van hoe het eraan toe ging in het bisdom Brugge anno 1662. Of rond die periode toch. Wel, het is eigenlijk zo dat in het episcopaat van Monseigneur van den Bos de Spaanse Nederlanden in staat van oorlog verkeerden met Frankrijk. De bisschop schreef zelfs regelmatige biddagen voor om het gevaar van de vijandelijke legers af te weren en vrede af te smeken. Na de vrede van de Pyreneeën, die gesloten werd in 1659 bijvoorbeeld, beval hij in alle kerken van het bisdom een plechtige, en ik citeer, dankzeggingen over den verkregen lang gewenschten vrede. Voordien had hij ook meermaals een Te Deum voorgeschreven naar aanleiding van een of ander militair succes en om te bekomen, en ik citeer opnieuw, de volle verlossingen van ons Vlaanderland uit het onrechtveerdig bezit des Franschen vijands. Dergelijke biddagen en dankzeggingen kwamen in de 17e eeuw erg veel voor. En ik hoop dat we daar ons niet toe beperken tot de 17e eeuw, maar dat we ook vandaag de dag, wanneer we crisissen meemaken, onze toevlucht durven nemen tot het gebed. Nu, om het land te bevrijden had de geestelijkheid ook geldelijk moeten bijdragen. Vanaf 12 september 1651 stond Karel van den Bos, zoals dat met een bisschop gewoonlijk het geval was, aan het hoofd van de vergaderingen van de gedelegeerden van kapittels en abdijen, die samen beslisten over gevraagde subsidies. Hun resoluties moesten vervolgens, rekening houdend met hetgeen in andere bisdommen was beslist, door de vertegenwoordiger van de klerus op de vergadering van de Staten van Vlaanderen verdedigd worden. Als we kijken naar de Acta Episcopatus, dan kunnen we wat meer ontdekken over de pastorale werkzaamheden en de beslissingen van de bisschop. En daarin volgen we hem bij zijn visitaties in verschillende kloosters en abdijen, vooral daar waar moeilijkheden waren gekomen, zoals bijvoorbeeld in de Sint-Pietersabdij te Oudenburg. We kunnen ook zien dat de bisschop van 8 april 1652 tot 9 juli 1654 een bezoek bracht, pastoraal bezoek, aan 50 parochies. De andere parochies, op twee na, kwamen helaas niet meer aan de beurt. De bezoeken begonnen te Sint-Kruis bij Brugge. De bisschop droeg er de heilige mis op, beluisterde een preek en een catechismusles van de pastoor. Hij overhandigde kleine geschenken aan de kinderen die zich hadden verzameld, diende het vormsel toe en inspecteerde het kerkgebouw. In Lapscheuren ging de visitatie op 28 juli 1652 gepaard met de inwijding van de nieuwe parochiekerk. Drie weken later, op 18 augustus 1652, consacreerde hij te Brugge de kerk van Blindekens, waar zijn wapenschild met het jaartal in het brandvenster rechts van het altaar is aangebracht. In de Relatio Status van 18 juni 1654 verklaarde de bisschop dat zijn getuigenis, dankzij de afgelegde visitaties, op persoonlijke ondervinding berustte. Dus dat was eigenlijk een soort van algemeen rapport over de toestand van het bisdom, dat onder meer ook naar Rome werd gestuurd. Het verslag beschrijft zo de 7 dekenijen, met de stedelijke en landelijke parochies. Vooral de landelijke parochies hadden geleden onder de krijgsverrichtingen, maar de kerkgebouwen waren meestal goed hersteld. Over de pastoors had de bisschop slechts enkele zeldzame klachten gehoord. De zondagspraktijk in de parochiekerken was wel erg verminderd op plaatsen zoals Brugge, waar er eigenlijk een teveel was aan kloosterkerken. Volgens hetzelfde verslag werd de veroordeling van de jansenistische stellingen door de bul cum occasione van 1653 gewillig aanvaard en werden de verboden boeken ingeleverd. De strijd tegen het jansenisme zou Monseigneur van den Bos trouwens ook nog verder zetten als bisschop van Gent en hij zou het theologische denken van de jezuïeten helemaal tot dik en dun verdedigen. Om contact te kunnen houden met onder meer de pastoors, maar ook met de gelovigen, rekende de bisschop op de bemiddeling van de landdekens, die hij op 21 maart 1652 bijeenriep om in een toespraak en door schriftelijke verordeningen hun rechten en plichten duidelijker te omschrijven. Nadien hield hij geen dekensvergaderingen meer. Op 24 oktober 1657 zond hij hen voorschriften om diefstallen van kunstwerken die in verscheidene parochies gepleegd werden, soms met heiligschennis ten opzichte van het heilig sacrament, in de toekomst te voorkomen. Monseigneur van den Bos hechtte ook veel belang aan het catechetisch onderricht in de kerken, scholen en zondagsscholen. Zo bepaalde hij op 22 augustus 1651 de ordening van de leerstof en betuigde zijn bemoedigende waardering voor de toewijding van de jezuïeten en de andere catecheten. Om dit onderricht in de stad Brugge te bevorderen, stond hij op 30 augustus 1659 de opbrengst af van 9 jaar patronaatsrecht dat de bisschop bezat in de parochies Sint Salvators, Sint Jacobs en Sint Walburga. Monseigneur van den Bos was een boekenliefhebber, een kunstminnaar en hij beschikte over een grote bibliotheek. Aan Lodewijk Elsevier schreef hij op 15 februari 1650 dat de verhuizing van zijn boeken van Brussel naar Brugge goed verlopen was, maar toch veel geld had gekost. Hij nodigde hem uit de nieuwe installatie te komen bezichtigen, wat enkele maanden later ook gebeurde. Die rijke bibliotheek gaf hij aan de Brugse jezuïeten na zijn overlijden, maar uiteindelijk kwamen verscheidene van zijn handschriften in de Koninklijke Bibliotheek te Brussel terecht. Een catalogus van zijn boekenbezit is echter niet bekend. En in die zin kunnen we zeker zeggen dat Monseigneur van den Bos een eervolle plaats inneemt in de rij van de Brugse bisschoppen. Het is zo dat we van zijn voorgangers veel meer materiaal hebben, zeker wat betreft ook pastorale activiteiten, maar het is niet altijd mogelijk om dus die schets te maken. Dat zullen we zeker ook merken bij de volgende bisschop die wij leren kennen. We zijn zeer erkentelijk ook bij Radio Maria voor het werk dat alle archivarissen verrichten en zo mochten wij veel informatie halen uit een boek, een jaarboek dat werd opgesteld over het bisdom Brugge, die een hele periode van het archief zeg maar bespreekt en duidelijk maakt. En zo willen we dan ook graag Boudewijn Janssens de Bisthoven danken voor zijn werk dat hij heeft verricht in het onderzoek naar het leven van Monseigneur van den Bos. Tijd voor ons om er even tussenuit te gaan met wat muziek. Daarna komen wij zeer graag bij u terug en dan zullen we het verder hebben over de opvolger van Monseigneur van den Bos. Kort nog over het leven dus van Monseigneur de Hena. Dat is voor zo dadelijk.
Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
Zoals beloofd, beste luisteraars van Radio Maria, komen we in het archief graag bij u terug met een tweede figuur, een tweede bisschop, die ons archiefjaar 1662 heeft gekleurd met herderlijke verantwoordelijkheid. Dit omdat ons archiefjaar als het ware een beetje een scharnierjaar is tussen twee episcopaten van het bisdom Brugge. Na het episcopaat van Monseigneur van den Bos zou hij dus als opvolger gelden. Deze Robert de Henna werd in 1613 geboren op het kasteel van Wambrechy, gelegen bij Rijssel in het bisdom Doornik. Hij was de zoon van François de Henna, de heer van Amelincourt en Wambrechy en van Florence de Tourmel. Na studies aan de jezuïtencolleges van Anchin en Marchienne promoveerde hij in 1642 aan de Universiteit van Douai tot licentiaat in de theologie en in de beide rechten. In 1648 werd hij benoemd tot proost van het Sint-Pieterskapitel in Kassel, waar hij voordien reeds kantor was. En in deze hoedanigheid werd hij verkozen tot vertegenwoordiger van de geestelijkheid in de Staten van Vlaanderen. Robert de Henna werd door Philips IV op 20 juli 1660 benoemd tot bisschop van Brugge. En dus daar zien we de overgang. Op een bepaald moment wordt Monseigneur van den Bos gevraagd door diezelfde Philips IV om bisschop te worden van Gent. Maar de Philips IV had reeds een opvolger in gedachten en dat zou dan uiteindelijk Monseigneur de Henna worden. Het informatieproces voor de benoeming werd geleid door een internuncius, Monseigneur de Vichy. Er werden getuigen gehoord in Brussel en Kassel en de vicarissen-generaal CD Vacante, wat wil zeggen dat de bisschopszetel vrij was, stelden een staat van het bisdom op. In het geheim consistorie van 19 december 1661 werd de benoeming bekrachtigd. En pas op 22 oktober 1662, dus in ons archiefjaar, werd Robert de Henna in de Sint-Donaaskerk tot bisschop gewijd door aartsbisschop Kreuzen. Een bisschop die we ook in een andere aflevering van het archief beter mochten leren kennen. En zo zien we natuurlijk na enige jaren van het archief te hebben doorbladerd, dat we steeds figuren tegenkomen die we ook al in een andere aflevering even onder de loep konden leggen. Het was een kort episcopaat. Er kwam een einde door zijn overlijden op het kasteel van Wambrechy op 10 december 1668 en hij was amper 55 jaar oud. De bisschopsleuze die hij op zijn wapenschild droeg was In Cruce Gloria, roem in het kruis. 6 jaar van bestuur dus in het bisdom Brugge. En als we kijken naar de verwezenlijkingen die de bisschop heeft kunnen volbrengen, dan zien we vooral dat hij de Brugse parochies Sint-Anna en Sint-Kruis van elkaar heeft gescheiden. De parochiekerk van Sint-Kruis was buiten de stadsmuren gelegen, maar de parochiegrenzen strekten zich uit tot binnen de stad, terwijl de parochiekerk van Sint-Anna ook daar was opgetrokken en dat zorgde dus voor een conflict tussen die twee parochies. De pastoors bedienden beide kerken. Ze resideerden afwisselend in de ene en de andere parochie en de inkomsten waren dan ook volkomen gemeenschappelijk. Maar die toestand zorgde sinds lang, u kan het al raden, voor allerhande betwistingen en klachten, zodat er een oplossing nodig was. Zodoende zou Monseigneur de Henna inkomsten en pastorale functies volledig scheiden van elkaar en de parochiegrenzen beter afbakenen. Hoewel de benoemingsbul de herinrichting van het seminarie had aanbevolen, bleef de door bisschop de Quinker getroffen regeling behouden. De seminaristen die werden naar Leuven of Douai gestuurd en hun studies werden betaald uit de inkomsten van het seminarie. We weten uit de vermeldingen van bisschoppelijke visitaties in de zogeheten Acta Episcopatus dat enkel de dekenij Aardenburg werd bezocht van 15 tot 24 juni 1664. Bij die gelegenheid heeft de bisschop ook het vormsel toegediend. En uiteraard diende men voor deze dekenij, grenzend aan de Verenigde Provinciën, de grootste waakzaamheid aan de dag te leggen. Verder genoten de dekenijen Oudenburg en Gistel, waar onze vrienden van de gemeenschap Moeder van Vrede gevestigd zijn, in 1665 de aandacht van de bisschop. Ertussendoor werd het vormsel toegediend te Oostende, Rumbeke en Varsenare en werd een altaar gewijd in Oostkerke. Ondanks deze blijkbaar beperkte visitatiepraktijk werd in het overlijdensbericht van de bisschop toch gewezen op zijn inzet om kerken en gelovigen te bezoeken en op het feit dat hij wegens ziekte meermaals deze herderlijke activiteit diende te onderbreken. Nu, er dient toch wel opgemerkt dat in de acta over die onderbrekingen eigenlijk niets te vinden valt. Over de doden natuurlijk niets dan goeds. Verder is er geen spoor van een staat van het bisdom voor de visitatio ad limina, nog van vergaderingen van de bisschop met de dekens. Dus alleen in de Acta Episcopatus zijn enkele instructies teruggevonden voor de dekens, gaande van de voortdurend herhaalde toelatingen om zuivelproducten te verbruiken tijdens de vasten, tot voorzorgsmaatregelen voor het ronddragen van het viaticum bij pestlijders. De schaarse gegevens maken het vrijwel onmogelijk om eigenlijk een duidelijke schets te geven aan deze bisschops. Het is echter mede dankzij het werk dat gedaan wordt door de archivarissen van deze documenten eigenlijk, onder meer het werk van Catherine Berger ook, dat waar we verschillende informatie toch hebben kunnen terugvinden om een kleine schets te maken van deze bisschop. Ja, we zien dus dat er eigenlijk ergens een moeilijkheid is om altijd een goede schets te kunnen maken van een geschiedkundige figuur, omwille van het feit dat er nu eenmaal, soms, niet voldoende documenten of voldoende bewijsstukken bewaard zijn gebleven. Dat is ook de moeilijkheid aan het maken van een schets over een episcopaat of over hoe een bisschop een bepaald beleid heeft uitgetekend. En zo, dierbare luisteraars van Radio Maria, zijn we langzamerhand aan het einde gekomen van deze aflevering van Het Archief, waar we samen het jaar 1662 beter mochten leren kennen. En dus twee bisschoppen die in die tijd hebben geleefd, Monseigneur van den Bos en Monseigneur de Henin. En zo krijgen we een beetje een beeld van hoe de situatie was in het bisdom Brugge in die tijd. Ik dank u van ganser harte voor uw luisterend oor en ik hoop dat u ook een volgende keer opnieuw op het archief mag afstemmen. Dan zullen wij samen een nieuw archiefjaar ontdekken en ook ontdekken welke figuren in die tijd herderlijke verantwoordelijkheid hebben gedragen. Van harte dank en nog een bijzonder fijne dag gewenst.